Termen als tekenen der tijden, die komen maar één keer voor in de Bijbel, eigenlijk helemaal niet met betrekking op Openbaring. Als je blaadjes het zoeklicht leest, dan is het altijd wel letten op de tekenen der tijden. En dat heeft eigenlijk meer op uit Matteüs 16, dan dat het echt op Openbaring betrekking heeft. Maar dat zijn terminologieën die je vaak hoort, die nu eigenlijk symbool zijn geworden voor de eindtijd, voor de toekomst, voor het einde van de wereld. Als je overigens kijkt, nog even terug naar het doel van het boek, de Maya-kalender, de ellende die we er net van gehad hebben en al de films. Als je het hebt met mensen op straat over eindtijd, als ze zoiets hoorden, dan is het altijd het vergaan van de wereld. En voor een christen is eindtijd het openbaar worden van de kinderen God en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het herstel. Dus zie je hoe sluw de boos is, hoe geestelijke machten, die altijd het mooie verkracht tot iets afschuwelijks. Die als je, wil ik niet een politiek punt maken, maar die als je over abortus praat, dan zeggen wij, je bent eigenlijk voor het leven. Nee, het wordt iets negatiefs. Hij draait het altijd om. En dat zie je in Openbaring terugkomen. En dan hoor je de echo van de brieven van Johannes, van Petrus, in het laatste dagen. Ik heb me er altijd over verbaasd. 20 jaar geleden dacht ik, nou kom nou. Dat de dingen die wij goed noemen vanuit het woord, zullen verkeerd genoemd worden. Als u en jij vandaag hardop zeggen op straat, het huwelijk is een inzetting van de Heer. En dat betekent een relatie tussen een man en een vrouw. Word je nog net niet gestenigd. Maar als ze de kans krijgen, doen ze het. In ieder geval voor de rechten. Je discrimineert. En het is een vooropgezet plan. Lees maar het Nederlands Dagblad of het Reformatorisch Dagblad van vorige week. Met een interview met Boris Dietrich. Het is een bewust plan. Stap voor stap. En de eerstvolgende stap is het polygamie. Heeft hij ook al aangekondigd. Bewust lobbygroepen die... Je kan het je niet indenken. Waarom zou je dat willen? Maar ze doen het. En zo worden we gebrainwashed, om maar even heel plat en zwart-wit te zeggen. Profetisch karakter. Er is nog één aspect die we vast moeten houden. En dat is het beeld die de Heer Jezus gebruikt. En ik heb hem al eens in de preek aangegeven, het spanningsveld, dat we in de kerken vinden tussen de ware kerk, dus een kerk die bezig is met de leer, van de zuiverheid van de leer. Want je moet het eens zijn met de leer, anders is daar het gat van de deur. Ik zeg het even zwart-wit, hè, maar om het te snappen. En tussen de volkskerk, die gewoon ieder die in de kerkbank zit, beschouwt als een schaapje. Nou, daarin moet je zien het beeld van de Heer Jezus, dat er wordt gezaaid door de Heer. En de een valt op straat en de ander. En er zit onkruid tussen. Er zit gewoon onkruid tussen. In de gemeentes zit onkruid. En dan zeggen ze, Heer, moeten we het onkruid eruit trekken? Nee, zegt Jezus, zegt God, doen we niet. We wachten tot de oogst. En dan komen de engelen van alle aardhoeken en die halen het graan, de tarwe, bijeen. En de dolik. Nou, als je praat over het Bijbelboek Openbaring, dan praten we sec over het moment dat er geoogst gaat worden. De Heer Jezus praat tegen de gemeentes en over de toekomst van de oogst. Het openbaar van het Koninkrijk van God. De tijd is nabij. En dus dan moet je hem niet met een individuele bril gaan lezen, van ik lees nu scherpe woorden van Jezus, slaat dat naar mij op mijn behoud? Nee, dan is Jezus als rechter. In Openbaring treedt Jezus als rechter op. En dan zul je zien in de periode van de grote verdrukking, dat mensen die dan tot geloof komen, een ander soort gelovigen zijn dan zij die van de geheimenis zijn, waarvan Paulus zei, wat niemand had bedacht, dat er een gemeente zou ontstaan, een kerk met Joden en heidenen die samen de Heer zouden, een geheimenis. Dat is iets wat de profeten een glimp van hebben opgevangen, maar nooit hadden kunnen bedenken dat de Heilige Gods ook heidenen, hè, dat is de Romeinen, hebben we het over gehad, dat de struikeling van Israël maakt dat wij erbij mogen. We zijn op de olijfstam geënt. En er komt weer het moment dat de Heer weer met de natuurlijke takken verder gaat. Wij waren een geheimenis, een intermezzo, dat je dacht van, hoe is het mogelijk? Het is natuurlijk een visie waar ik voor sta. Die ik op persoonlijke nood zeg, maar waarvan ik geloof dat de Bijbel dat leert. Voor anderen is het de kerk en heeft Israël een andere rol. Maar goed, Chronologie in het boek Openbaring, de volgorde in het boek. Nou, er staat een plaatje bij, misschien een beetje klein, maar daarin zie je eigenlijk al hoe dat verspringt. Dat als je bezig bent met hoofdstuk 7, dat je dan weer voor hoofdstuk 4 bent. Het is misschien een beetje klein, als het te klein, ik kan hem ook later op een groter formaat aanleveren, dat is geen probleem. Dan slaan we de modellen voor uitleg eventjes over, omwille van de tijd, dat gaan we straks doen. Dan pakken we even snel, gaan we door naar Openbaring, een hoor- en kijkervaring. Want de modellen, daar gaan we straks even bij stilstaan, voordat we gaan pauze hebben. Ik zit bij het ene laatste A4'tje, onderaan. Openbaring, een hoor- en kijkervaring. Je hoort veel... Ja, nog even doorslaan. Ja. Omdat die modellen, dat is eigenlijk heel moeilijk en die pak ik even voor het laatst. Een hoor- en kijkervaring. Je hoort veel in Openbaring hoor, wat de gemeente. En in die tijd waren mensen, die hadden geen boeken zoals wij. Dus er was geen leescultuur, maar er was een luistercultuur. En in het Joods-Hebreeuws denken is een manier van communiceren die altijd met herkenbare beelden. Als Jezus zegt van een mensenzoon, bam, dan gaan al die luikjes in die hoofdjes open. Oh, wacht even, dat komt uit dat gedeelte van de brief, dat komt daar. Dan hebben mensen onmiddellijk een plaatje. Als ik hier het woord mensenzoon zeg, dan denken jullie nou, mensenzoon. Maar het hele Joodse verwachtingspatroon wat er omheen zat, dat hebben wij niet. Maar die kinderen zijn van kinds af aan doorkneed in de schriften. Continu, de luisteraar stond centraal. En de stof werd gedoseerd gegeven. Maar altijd zo dat er bruggetjes in waren. En daarom lees je in Openbaring veel herhalingjes. Getallen met plaatsnamen, ook herkenbare getallen. Dat waren allemaal elementen die de Heer in zijn wijsheid gegeven heeft, zodat mensen het konden reproduceren. En vergis je niet, mensen die getraind zijn in het luisteren, wij hebben de dooddoener van ja, hebben we een spelletje en dan fluister ik in jouw oor kauwgombal en moet lachen. Als je dan 10 mensen verder bent, komt er een koelkast uit. Ja, nou dat is een dooddoener, maar dat was echt in die tijd dus niet. Hè? Mensen waren heel goed in staat om te vertellen wat de essentie was van wat hun geleerd was. Dus veelvuldig lees je dan ook van zie, en het is een beeldende taal, dus mensen zagen het ook eigenlijk als het ware voor zich. En de elementen die gebruikt waren van beelden zijn allemaal stuk voor stuk beelden uit het Oude Testament. Dus voor hen zat er niks bij van dat ze dachten van ja, wat zou die daar nou mee bedoelen? Nee, over het algemeen was voor hen heel helder. Voor ons daarentegen, 21ste eeuw, beïnvloed door de Grieken, een heel andere manier van denken, van logica, is het moeilijk. Moeten we echt flink ons best doen. De betekenis van symboliek. Openbaring staat barstens vol symbooltaal. Nou ja, de vraag is, symbooltaal, is het nou verhullende taal of moet je het letterlijk nemen? Nou, dat is best heel moeilijk. We zullen bij teksten komen waarin het woord ster letterlijk een ster aan de hemel is. En anderzijds is het een wereldse macht. Dat is verdraaid lastig. Is helemaal niet makkelijk. Ik hoor heel vaak wel eens mensen zeggen, ja, we moeten slechts eenvoudig de schrift laten spreken. Ja, amoula. Het is helemaal niet makkelijk. Openbaar is hartstikke moeilijk. We moeten echt een vertaalslag maken. Nou, sommige symbolen die worden rechtstreeks verklaard. 7 sterren bij de gemeentes. Nou, dat zijn engelen van de 7 gemeenten. Vele wateren wordt soms uitgelegd, dat zijn volken. Nou, dat is dan heel helder. Soms moet je het in samenhang van het hele boek verklaard worden. Er staat uit de hemel, viel er op aarde een ster. Nou, later verderop in Openbaring lees je dat ze Satan, die wordt, hè, ze doet zich voor als een engel des licht. En die wordt ook als symbool een ster. Jezus wordt ook wel eens een ster genoemd, de morgenster. Nou, dus dan weet je weer van, oké, hè, dan moet je soms uit het hele boek leer je dan wel wat de betekenis is. Maar soms moet je gewoon het Oude Testament hebben. Om, hè, de boom van het leven. Of het verborgen manna. Wat is nou weer verborgen manna? Maar als je een beetje bekend bent met de tabernakel. En als je een beetje bekend bent met de geschiedenis van Israël. Dan gaat er onmiddellijk wel een lampje branden. Ik denk dat voor mevrouw Eigenraam heel helder is wat het dat kan. En soms moeten we buiten Bijbelse bronnen raadplegen. Net als de ogenzalf van Laodicea. Als je dan leest dat Laodicea bekend stond om zijn ogenzalf, dan denk je, oh, dan is eigenlijk de humor wel. Jullie zeggen wel dat je helder ziet, maar je moet je eigen ogenzalf eens gebruiken, want je bent stekenblind. Snap je? Dan snap je ook waarom de Heer het woord ogenzalf gebruikt. Tegelijkertijd de lofzangen, een schemaatje gemaakt, er wordt ontzettend veel gezongen. Soms aan God de Vader, soms aan het Lam en soms aan beide. En we zullen zien dat er veelvuldig de lofprijs, dat God en Jezus afgewisseld worden of gelijktijdig voor elkaar gebruikt worden. Daarin zie je het goddelijke van Christus komt daar heel duidelijk naar voren. En dan kijk ik even naar de klok. Nou kunnen we doorgaan om de modellen uit te leggen. Of zeggen jullie, we hebben even behoefte aan een bak thee. En na de uitleg van de modellen dat we eventjes nog met elkaar een vraag doornemen. Of zeggen jullie, time out? Dan hebben we even pauze. Koffie, thee, helemaal goed. Modellen voor uitleg van openbaring. In het boekje zie je bij de tekeningetjes. Ik heb geen bladzijdenummering, omdat het nog zo vaak veranderde. Dat is op de pagina waar ook de chronologie zo klein was. Moeilijk woord. Maar ja, het is nou eenmaal de term die eigenlijk altijd gebruikt wordt. Dat is een preteristische uitleg. Nou, preter betekent eigenlijk voorbij. Dus dat is een uitleg die zegt, het is allemaal voorbij. Er zijn mensen die zeggen, joh, je moet openbaring lezen. Dat is eigenlijk al gewoon geweest. Johannes praat gewoon over dingen die al geweest zijn. Dus wat zogenaamd als toekomst wordt gezegd. Joh, dat is al geweest, die gruwel der verwoesting, joh, die tempel die is al vernietigd. Dus dat is in 70 geweest, het is wat de Heer Jezus, en dat is allemaal al geweest. Ja. Omdat de profetieën tegenwoordig waren voor de schrijver, zijn ze nu voor ons verleden tijd. Dus de enige waarde van openbaring is dat ze dan dat we de vervulling ervan is in het verleden geweest. Dus we krijgen dan een beetje bemoediging. Nou ja, positief punt is van dit model, het heeft oog voor wat de eerste hoorders en lezers, wat het dan betekende. En maar ja, ik kom dan toch in de problemen. Als ik kijk naar soms hele gedetailleerde profetieën, daar doet men dan heel snel af, dat is allemaal beeldspraak. Dat is de andere kant. Van ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Als je dat soort commentaren leest, ja, die gaan er dan toch wel heel makkelijk doorheen. En dan de beeldspraak wordt dan zelfs nog toegeschreven aan de creativiteit van de schrijver, nou vaak dan Johannes. Of dat was gewoon, joh, in die tijd sprak men zo. Nou, je hoort al aan mijn manier van praten dat ik niet zo'n fan ben van deze uitleg. En dat ben ik dan ook niet. Want dat zou betekenen dat het duizendjarig vrederijk al geweest is. En dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dan fantasie van de schrijver is. Nou, ik kan daar helemaal niks mee. Want als dat geldt voor openbaring, wat zegt dat dan voor de rest van de Bijbel? Dus is ook niet zo populair. Dan heb je de symbolische uitleg, of ideeel. Pardon. Nou ja, die zegt, dit zijn gewoon tijdloze waarheden. En dat gaat eigenlijk helemaal niet zo over historische of toekomstige dingen. Dus het gaat om de essentie van dingen. Dus gewoon dat je God moet liefhebben. En dat de boze gewoon altijd. Het zijn gewoon tijdloze waarheden die op alle dag betrekking heeft. Ja, en dat is ook echt een beeld van de verlichting. Dat ze zeiden van ja, ziektes door demonen, schijt toch uit, flauwekul. Dat geloven we allemaal niet meer hoor. Nou, het nadeel is natuurlijk, als je dat gelooft, ja, dan kan je de profetie alles laten zeggen. Dan heeft het natuurlijk geen enkele betekenis meer. Alleen door het aantal mogelijkheden dat bij bepaalde profetieën genoemd worden, als ik dan de literatuur erop lees, dan is eigenlijk alles mogelijk. Ja, is eigenlijk niet meer houdbaar. Het is gewoon niet meer houdbaar. Dus ja, dat er wel eens een symbolische uitleg kan zijn, ja, dat geloof ik wel. Maar om nou alles zomaar op die manier van tafel af te vegen. Dan heb je de historische uitleg. Die zegt, nou, Openbaring is eigenlijk een profetische schets. En profeet betekent letterlijk mond Gods. Dus dat is Johannes die namens God mag spreken over hoe onze westerse geschiedenis zich van de eerste eeuw zal ontwikkelen naar de voleinding van de wereld. En het nadeel, men gelooft dat profetieën niet enkel hoeven plaatsvinden in de tijd van de schrijver, maar kunnen ook verwijzen naar de toekomst, een latere tijd. En er wordt dan opengelaten of bepaalde profetieën die aan Israël gericht zijn, in vervulling zijn gegaan in de gemeente. In plaats van te kijken naar de toekomst en te wachten op een letterlijke vervulling, is de taak van de uitlegger de vervulling ervan te onderzoeken in de kerkgeschiedenis. Dus dit model is heel erg vanuit de kerkgeschiedenis beredeneerd. Dus als je de Statenvertaling met kanttekeningen hebt, dan lees je daar dus, als er een bepaalde vervolging is, ja, dan wordt dat betrokken op John Wycliffe en Johan Hutt, die Babel veel afbreuks hebben gedaan. Nou, dat voel je wel aan. Dat is wel heel erg al ingevuld. En er zit natuurlijk ook toch de theologie achter van dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. En dat maakt natuurlijk dat je in allerlei bochten, nou ja, dat is mijn opvatting dan, moet gaan wringen van ja, dan zijn er 144.000, hè, de getallen die je daar komt, die moet je dan ergens gaan plaatsen binnen het kerkelijk model. Nou ja, als je soms teksten hebt waar gewoon letterlijk Jeruzalem genoemd wordt, wordt het wel erg lastig. Want als nou niet iets is wat van ons is, is het wel Jeruzalem. Een probleem bij dit model is dus dat er totaal geen overeenstemming bestaat over de vraag welke profetieën op welke historische gebeurtenissen betrekking hebben. En de uitleg is te vaak gericht op de geschiedenis van de kerk en de levenswandel van de gelovigen, zonder oog te hebben voor de wereldomvattende profetie, verkondiging over de wereld. Dan hebben we de futuristische uitleg. Nou, je hoort al het Engelse woord future, toekomst, een toekomstige uitlegging. Dat is een model die zegt, Openbaring beschrijft enerzijds geschiedenis, gewoon zoals het op dat moment is, en dat betreft dan hoofdstuk 1 tot en met 3. En een ander deel is gewoon nog puur toekomst. En dan hebben we het over hoofdstuk 4 tot 22. De uitleg wordt voor zo letterlijk mogelijke interpretatie gekozen, zonder te ontkennen dat er taalgebruik verschillend is. Wanneer een oud-testamentische profetie of belofte onvoorwaardelijk is en gericht is aan een bepaald volk en deze Nieuwe Testament niet vervuld is, nou, dan moet deze profetie of belofte nog in vervulling gaan. Nou, dit is bijvoorbeeld de visie die je vindt bij Hal Lindsey, die ooit een boek schreef, De Planeet Aarde. Bij Darby, de Vergadering der Gelovigen, dus ook Willem Ouweneeuw, Schofield, Johannes de Heer, het Zoeklicht, Jan van Barneveld, is voor mij ook Zoeklicht, die ook binnen dat beeld het idee hebben dat die gemeentes ook dus beelden, bedelingen in de geschiedenis zijn. Nou, het sterke daarvan is dat het enerzijds op historische zaken betrekking heeft. Anderzijds het toekomstige. Het zwakke is eigenlijk weer, als je de tekst altijd zo letterlijk neemt als dat die mensen doen, ja, wordt Israël dan in de toekomst nog aangevallen met schilden, bogen en pijlen, zoals Ezechiël voor zegt. Wordt ook in de toekomst, ze zullen aangevallen worden door een leger met schilden. Dat is niet gebeurd toen, dus dat is ook nog onvervuld. Dus hoe letterlijk is letterlijk? He, dat is een spanningsveld. Ik moet wel zeggen, ik heb moeite met het, enerzijds het beeld van die gemeentes in de historie. Omdat wij nu achteraf kijken en we die andere gemeente zo heerlijk kunnen kaderen. Maar die laatste gemeente, Laodicea, die wordt met naarmate de wederkomst uitblijft, wordt natuurlijk wel steeds langer. En dat is een nadeel daarvan. Een andere uitleg is de heilshistorische uitleg. Ja, die pint zich eigenlijk niet vast op één model. Pardon. Per profetie bepalen ze welk model van toepassing is. Dus die zeggen van, nou, past deze niet, dan proberen we die ander. En ieder bijbelgedeelte moet allereerst voor zichzelf spreken en niet bij voorbaat worden ingepast in een kant-en-klaar raamwerk voor een bepaald eindtijdscenario. De Bijbelse profetie spreekt over het einde, maar is gebonden aan het verleden en het heden. Staat heten, excuses. Zij zeggen bijvoorbeeld, ja, hoor eens, die antichrist, die macht, die komt niet alleen met Babylon in de openbaring, maar die is nu al bezig door dwaaleraars. En ook in het verleden, door die Epiphanes, toen die de gruwel der verwoesting deed. En ook in het Romeinse Rijk. Dus dat is weer een andere visie. Nou, daar valt ook wat voor te zeggen. Dus persoonlijk zit ik een beetje met D en E. Daar ligt een beetje mijn voorkeur. En waar ben ik vanuit de Messias beleidende achtergrond meer de futuristische uitleg toebedeeld ben. Maar ik daar ook wel de nadelen van zie, omdat het soms wel het bijna een spoorboekje wordt. Het is bijna soms zo ingevuld dat bijna iedere punten komen. Oh, maar dat is dat en dat. Terwijl die Twin Towers blijken helemaal niet Babylon te zijn, nu we 11 jaar verder zijn, snap je? En dat werd toen wel even doodleuk geroepen. Dus dan ligt de actualiteit zo strak op de Bijbel, dat je bijna het woord niet meer kan laten spreken. En dat vind ik dan wel weer het sterke van de heilshistorische uitleg. Dus daar zit een beetje een spanningsveld. Nou, er zijn dan ook nog visies op de wederkomst. En die bevinden zich voornamelijk in D&E. Spanningsveld. Omdat de bedelingenleer, de futuristische visie, de toekomstvisie, die zegt ja, er vindt een opname plaats vanuit Thessalonicense. De gemeente is een geheimenis, is de bruid. In het Oude Testament was Israël de bruid. En dat wordt ze in de openbaring weer. Maar de antichrist kan zich uiteindelijk niet openbaren, het beest zoals hij in de openbaring staat, omdat er een weerhouder is. En die weerhouder, dat is de Heilige Geest. En wanneer Jezus ons naar huis haalt, hem tegemoet, dan is ook de Heilige Geest van de aarde. En dan wordt het weer oud-testamentisch. En veelal is dan de visie, Gods genade is zo groot, hij zal ons bewaren, hè, Laodicea, bewaren voor de uren der verzoeking. Nou, dat zijn de oordelen over de aarde die we in openbaring lezen. De schalen, de bazuinen en de violen. Dus dat gaan we helemaal niet meemaken. En op het moment dat wij met de opname voor de grote druk in de hemel zijn, bij Christus, dan is de tijd van Israël aangebroken. En dan kijken we naar die kandelaar, die Chanukia. En dan komt er uit iedere stam, komen er weer Messias blijdende Joden. En Israël ziet dan wie zij doorstoten. Dus die komen tot geloof. En die gaan dan doen waar ze toe geroepen zijn, hoge priester zijn en mensen het evangelie uitleggen. En dan komt er in de grote verdrukking komen mensen tot geloof, zoveel dat ze niet te tellen zijn. En dat is de zegen voor Israël. Dan zal Israël eindelijk tot zijn doel komen. Dus vanaf openbaring 4, als tegen Johannes zegt, nou kom maar naar boven. Dan zijn die 7 gemeentes geweest, kom maar naar boven. En dan zal ik je zien wat daarna van die 7 gemeentes geschieden zal. Dus hun visie, de futuristische visie, die zegt gewoon, vanaf openbaring 4 praten we over Israël. En de gelovigen zijn niet christenen, dat zijn de christenen vanuit de volken. die op het getuigenis van Israël tot geloof zijn gekomen. Nou ja, dan heb je nog broeders en zussen die zeggen, ja, wacht even. Volgens mij is het tijdens. Er is een moment, dat lezen we vanuit Daniël, dat de grote verdrukking duurt slechts 7 jaar. En halverwege, dan vindt de opname plaats. Dat is niet aan het begin, dat is halverwege. En dan pas, hè, dan is de tempel herbouwd. En dan komt de antichrist met zijn valse profeet. Dan krijgen we het merkteken. En dan barst de ellende los op aarde. Nee, zeggen ook gereformeerden, dominee Hoek. Die geloven wel dat er is, hè, want het is mij, ik merk ook wel dat er ook steeds meer zicht op Israël komt. We moeten er ook wat mee, zullen we zeggen. En die zeggen, nee, wacht eens even. Ik zie dat toch niet zo voor me. Miljoenen christenen die op een of andere manier in één keer weg zijn. Daar heb ik moeite mee. Een christenpiloot, die is lekker aan het vliegen. Oh, vloep, die gaat naar de Heer, vliegtuig stort neer. En naar een de bak ellende. Moet je voorstellen dat wij in één keer verdwenen zijn. We komen niet meer thuis. Wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je natuurlijk zo'n serie De Laatste Bazuin van Jenkins. En die weet dan een fantastisch verhaal. Nou, forget it. Dat is allemaal dikke duimerij. Maar leuk voor een zondagmiddag om te lezen of in je vakantie. Maar die zeggen, joh, dat is helemaal niet zo. Ik heb laatst eens een cartoon gezien van Noach die in zijn ark zit. En dan zie je alle mensen die de vloed komt en die zitten en dan hangt Noach uit zijn raampje. Maar God houdt van jullie en heeft een plan met jullie leven. Ajus. Weet je, dat voelt een beetje raar. Dat wanneer het erop aankomt, dat wij de biezen pakken. Dus die zeggen, joh, wij worden toch vervolgd. Alleen, de poorten van de hel zullen ons niet overweldigen. We gaan er gewoon door, hoor. Wij worden, dat zijn geen gelovigen uit, dat zijn ook christenen. Ook de gemeente gaat er gewoon door. Dus die zeggen, nee hoor, na de grote verdrukking, dan gaan we de Heer tegemoet en we landen gelijk. Het is wijze van spreken, het vliegveld, de trap oplopen, hem eruit halen en we wollen gelijk weer terug. En dan is het einde, breekt het vrederijk aan. En dit zijn eigenlijk de 3 grote visies. Zelf ben ik heel erg opgevoed met nummer 1, toen ik tot geloof kwam. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb moeite met het feit dat wij zomaar in één keer poef weg zijn, terwijl de schalen nog uitgegoten moeten worden. Want ik vind het nogal een oordeel als miljarden christenen in één keer weg zijn. Ik kan me, of is opname het feit dat er een of andere epidemie uitbreekt, een soort pest, en dat wij gewoon allemaal, dat toevallig christenen sterven. Ik weet het niet. Maar we gaan hem tegemoet. En we zullen overkleed worden, dus je lichaam is er niet meer. Nee? Dat is Christus, die lag in het graf. En alleen de windsel, hij was er tussenuit. Zijn fysieke lichaam was weg. Dus dat is moeilijk. Dat is een raadsel. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Als ik kijk naar, dat zullen we ook bij de les komen bij Openbaring. Als de 2 getuigen, uiteindelijk, nu zeg je 2 getuigen, maar er zullen op een gegeven moment 2 getuigen staan die namens Israël grote dingen doen. Type ala Mozes en Elia. Die worden een kopje kleiner gemaakt. Die staan na 3 dagen op uit de dood. En die gaan net als de Heer de hemel in. En dan zal Israël, komt ze tot geloof, omdat ze dan zien, ja, de wolk, dat is de Shechina, de heerlijkheid van God. Ze bedenken van, wauw, Jezus is echt de Messias. En dan gaan de 144.000. Maar als ik dan denk van, ja, maar wat betekent dat als dan miljoenen christenen zo de hemel in gaan? Doet dat dan helemaal niks? Want dat is dan nog ervoor geweest. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar dat er iets als een Heer tegemoet gaan, ja. Maar hoe? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik vind het moeilijk. Dus ja, dat is lastig. Dus ik kan jullie geen kant-en-klaar antwoord geven. Misschien als je hem vindt, ik hou me aanbevolen. Maar dat is een beetje waar ik mee worstel. En dan heb je nog een ander probleem. Dan kom je bij dat vrederijk. Dat is nogal wat. Een messiaans vrederijk. Wat voorzegd is in het Oude Testament. Wolf bij het lam. Geen ziekte meer. Een kind die een adder pakt. Paradijselijke toestanden. Ja, zeggen anderen. Schijt toch uit, joh. Er komt helemaal geen vrederijk. Het vrederijk is nu al. Vrede in je hart. Symbooltaal. Gebeurt helemaal niet. Anderen zeggen, ja, tuurlijk komt er vrederijk. Helder als wat. Maar eerst de wederkomst. Eerst komt de Heer terug. En dan het vrederijk. Nee hoor. Nee hoor, zeggen gemeentes, theologen, zeggen maar luisteren. Wij moeten dat koninkrijk op aarde brengen. Dat is een van de vragen. Hè? En als wij dat koninkrijk op aarde brengen, als wij het aan alle volken verkondigd hebben, en het evangelie is aan alle volken verkondigd, en iedereen weet het, en het is er, en de gemeente is er, nou, dan is de hemel op aarde. Mensen hebben het allemaal gehoord. Is de klus geklaard. En dan breekt de vrederijk aan. En eigenlijk, dat is een beetje de dominion now, dat is een Amerikaanse term. Een beetje de prosperity gemeentes, de Pinkse gemeentes, hebben dat van nature een beetje. Van die zeggen van, ja hoor eens, joh, we hebben het allemaal ontvangen. Jezus is aan het kruis gegaan, we hoeven geen ziekte, geen armoede. Het is allemaal al volbracht. Dat hoor je bij Joseph Prince en Drew Mormack. Allemaal de mensen die nu een beetje zo allemaal Benny Hinn. Dat zijn toch allemaal de mensen van, ja, maar we hebben het allemaal. Je hoeft niet meer ziek te zijn. Je moet geloven, slechts geloof alleen. Wordt niet verteld wat het dan betekent als je dan niet beter wordt. Maar voor hen is het gewoon een kwestie van, het is het nu allemaal al. Alleen je moet het pakken, je moet het uitpakken. Je moet het claimen, name it, claim it. Bring back the king is zo'n kreet. Als wij het doen, bring back the king. Als wij nu het vrederijk hier, dan komt de Heer als vanzelf terug. Dus dan komt hij als een gearriveerde, komt hij aan. Yes, jullie hebben het goed gedaan. Eindelijk, thuis. Ja, het zijn toch hele volksstammen die dit geloven. Ik geloof niet in één. Ik geloof wel degelijk, ik ben heel naïef. Ik geloof echt in een vrederijk op deze aarde. En ik geloof echt ik meen dat wel zo in de schriften te lezen. Dat noem je een term chiliasme. Is in de traditionele kerk is er altijd een beetje vijandschap over ontstaan. Dat was een beetje een vrederijk, als je dat sketters. Maar de eerlijkheidshalve is wel dat de vroege kerk, dus dat waren de mensen die onderwijs hebben gehad van de apostelen. En na Johannes en Johannes opvolgde, dus dat noem je kerkvaders. Dus de mensen die Paulus gekend hebben, Johannes gekend hebben, die schrijven in hun brieven, want die heb je ook, die staan hier in de Bijbel, een brief van Clemens en noem maar op. Die geloofden allemaal letterlijk in een vrederijk. Het was voor hen gewoon common sense. En voor Messias blijdende Joden, idem dito. Of wel heel eenvoudig, als God zegt, ik ga dat doen, ik heb het beloofd, ik zweer bij mijzelf, dan gaat hij dat doen. Dus voor hen betekent het, voor Israël, dat er voor Israël een land is. En daar hebben wij als westerse wereld mee ingestemd. Daar hoor je in de discussie nooit over. Ga maar eens googlen op San Remo-verklaring. In de jaren 20... San Remo-verklaring. En hebben wij westerse volken erkend dat Israëls landgrenzen, inclusief Jordanië, en een heel stuk van Libanon is. Dat is een historisch feit. Wordt gelogen door alle kanten, door allerlei lobby. Het eerste wat er gebeurd is, was dat Jordanië gelijk ingepikt werd. Dus Israël was al 70% van zijn beloofde land kwijt. En noem allemaal maar op. Maar als je kijkt naar het hele spanningsveld van de boze ten opzichte van God met zijn vervulling van zijn plan, is er altijd gesodemieten met Israël. Altijd, door alle eeuwen heen. Door ons, door de kerk, door de christenen. Hebben we enorme schuld, antisemitisme. Dus hebben wij uitgevonden. Door ze te zeggen van, zij hebben de Christus gekruisigd, eruit. Waarna Hitler makkelijk kon zeggen, het zijn helemaal niet eens mensen, weg ermee, in de oven. Afschuwelijke dingen. En die zullen we ook terugkomen in de openbaring. En dan gaan we een stukje geschiedenis, ga ik ook behandelen. En dan ga je nekhaar overeind staan. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat dit vandaag de dag gebeurt? En het staat in Openbaring. En dan wil ik niet dat de krant erop ligt, maar gewoon als voorvulling. Hè? Want dat lezen we wel. Dat je denkt van dat kan. Ja, dat gebeurt. En we worden soms gewoon verblind. Maar er is dus gewoon binnen de Messiasblijende Joden, wat onze broeders en zussen zijn, is er gewoon een moment voor Israël. En dan wordt de tempel herbouwd. Nou, en het probleem voor ons christenen is dat wij vanuit Hebreeën denken, het offer is voor eens en voor altijd. Dus dan als er dan weer een tempel en dan moet er weer een rode vaas geslagen worden, dan is het weer terug naar af. Dat kan toch niet? En wat we missen is dat het niet een verzoening is, maar dat het een terugkijken wordt naar het volbrachte werk. En dat missen wij zo vaak. Wij zien het offeren te veel als God gunstig stemmen, terwijl offer altijd was de mogelijkheid weer dat we God kunnen ontmoeten. Het feit dat Jezus, die doet nog steeds de tempelcultus. Er is niks veranderd. Alleen met die zin dat wij geheiligd en gerechtvaardigd zijn. Maar de tabernakel, hebben we al gehoord, en wat Hebreeën zegt, is een afspiegeling wat in de hemel ziet. Als we Openbaring lezen, zullen we zien dat zelfs Johannes in één keer het ark van het verbond ziet in de hemel. Die vind je dus ook niet meer terug op aarde. Maar dat Jezus als hoge priester, hè, bij de zeven gemeentes, doet wat Aaron deed. Inspecteren van de lampen, de olie verzorgen. De tempeldienst is springlevend. Alleen we hoeven niet meer voor vrees en beven. Het punt is dat Israël tot zijn doel komt. En dat de Heer zegt, de vrede gaat vanuit Sion. En ik heb gezegd dat mijn liefde uitgaat naar de volken en mijn zegen vanuit Sion door mijn knecht Israël, dan gaat dat ook gebeuren. En dat wij daar heel veel vragen bij hebben. Hoe moet dat dan? En hoe gaat dat? En hoe kan je nu een tempel gaan herbouwen? Je zal in de studie linkjes vinden en ook animaties van hoe de tempel er nu uit kan gaan zien. Ze zijn bezig, hè? De menorah is al klaar. Kan je gewoon bewonderen, hoor. 27 kilo goud in verwerkt. De hele priesterdienst, de kleden, ze liggen allemaal klaar. Ieder jaar proberen ze de eerste steen te leggen. Ieder jaar worden ze weggestuurd. Maar er is een groep gelovigen. En wij kunnen wel eens kijken naar Joden met het idee van, ach, ze kennen de Heer Jezus niet. Nou, ze kennen God wel degelijk. Hè, dat hebben we ook van de Romeinenstudie. Op het moment dat Paulus ging gewoon mee de tempel in en deed de dingen. Messiasblijdende Joden, Christen-Joden, houden gewoon Torah. Want dat is voor hun een leven. Alleen voor ons heidenen hoeft het niet. Maar voor een Jood die tot geloof komt, houdt gewoon Torah. Maar niet vanuit wetties, maar als dankbaarheid dat hij bij de Heer hoort. Dat is een hele andere insteek. En wij zitten toch altijd dat het houden van de wet is tot behoud. Ja, dat werd het gemaakt door die fariseeërs in die tijd. Maar een orthodox Jood nu doet gewoon wat de Heer van hem heeft opgedragen. En daarin vervult hij zijn dienst. En herkent de Heer hem nog steeds wel als zijn kind. Maar hij heeft wel het behoud nodig, ook voor de Heer Jezus. Maar er is gewoon verschil tussen oud-testamentisch gelovigen. Zij volgen dus de oud-testamentische lijn. Want ook in het Oude Testament kwamen Joodse mensen gewoon tot geloof. En die dienen ons nu nog notabene als voorbeeld. En dienen ons in een wolk van getuigen en moedigen ons aan. Vol hart. Abraham die had wel graag gezien wat wij nu zien. Dus daar moeten we rekening mee houden. Er is plek voor Israël. Met alle vragen die we daarbij hebben. Met alle vragen die we daarbij hebben. Het is geen ABC'tje. Ik vind het ook moeilijk. Maar ik denk dat op die manier we wel het meeste recht doen aan de schrift. En ook aan onze Joodse broeders en zusters. Die we zeer van harte lief hebben. Waarvan de Heer verkozen heeft om toch in die nationaliteit op aarde te komen. Dat zijn de heikele punten. En dat zijn heikele punten. En dat zijn punten die in de geschiedenis de kerk verdeeld heeft. En je mag, of ik nou hier sta of René, van harte met ons van mening verschillen. Als jij zegt, joh, ik heb helemaal niks met dat Israël, dan is dat jouw goed recht. Ik denk daar anders over, maar we gaan elkaar er niet over bashen, want de basis is liefde. En we bidden gewoon om wijsheid van de Heilige Geest, dat we het woord mogen begrijpen en dat we elkaar in liefde aanzien. Want de basis blijft dat we naar elkaar naar elkaar staan zoals de Heer ons vergeven heeft. En dat we elkaar kunnen liefhebben zoals de Heer ons lief heeft. En dat geldt dus in mij betreft ook voor de Messiaanse Joden. Die wat mij betreft helemaal erbij horen. En dan denk ik dat we in een sneltreinvaart. En dan kijk ik naar de tijd en is de vraag. Hebben we hier tijd voor of gaan we afronden? Of dat we gewoon afronden en degene die naar huis willen, naar huis kunnen. En nou ja, misschien dat er nog vragen zijn. Laat ik daarmee beginnen. Leven der vragen bij jullie. Jullie hebben ontzettend veel informatie gehad. Het is echt een... Het is echt enorm. Het is ook een enorme klus, openbaring. Het wordt wel heel spannend en heel leuk. Ik kan je als verklappen, huiswerk voor thuis, Google is op het gebouw van de Europese Unie. En neem eens mee wat je daar ziet. Het gebouw van de Europese Unie, dat is heel leuk. Gewoon zomaar even om te prikken. Ja, tik me in en dan bij fotootjes. En dan eens even kijken wat je ziet. Dan wakker ik het wel aan hoor, dan ben ik lekker wel een beetje. Maar alleen maar om aan te geven... Dat wat mensen zeggen vaak over de Bijbel, wat heeft dat boek nog voor nu? Maar dat de goden van toen springlevend zijn voor vandaag. Zij springlevend voor vandaag. Mensen hebben God vaarwel gezegd en het hele heelal van allerlei afgoden weer met open armen naar binnen gehaald. Ja, komt ook in de studie terug met foto's en al. Wordt heel erg leuk. Vragen. Voel je vrij... Oké. Ik herhaal even je vraag. Er wordt hier gezegd van ja, omdat ik natuurlijk wel eens wat stromingen noemt en dan wat namen, is dat verstandig. Laat ik erbij zeggen, als ik die namen noem, dan zijn dat gewoon de overtuigingen van mensen die ze te boek stellen en waar ze over preken die op YouTube staan. Daar zeg ik niks mis mee. Dat is gewoon ook hun overtuiging. Net zo goed als die mensen in hun filmpjes... anders denkende nadoen van die denken nog dat ze niet kunnen genezen of iets. Het gaat mij er niet om die mensen daarin zwart te maken. Het geeft mij wel om dat dat een heersende opvatting is binnen bepaalde stromingen. En dat mag, dat mogen ze van mij doen. Maar ik denk wel dat het ook voor ons mag om daar, en dat mag ook bij mij, vraagtekens te stellen van of dat altijd wel... Ik zal me beperken tot stromingen. Ik zal me niet meer laten verleiden tot noemen van namen. Want ik, als het gaat om iemand als Jozef Prins, als het gaat om zijn genade, smullen. Ik kan heel erg, ook van Benny Hinn, er zijn elementen, kan ik ontzettend van smullen. Maar er zijn ook kanten aan hun verkondiging. Ja, daar moeten we meteen een beetje, of ook verdrietig van. En dat is, maar terecht, bedankt voor deze terecht. Ik neem hem ter harte. Andere vraag. Kunnen jullie hier wat mee op deze manier? Of ik ben me bewust van de hoeveelheid. Ja, graag. Oké. Ja, de vraag wordt gesteld, zouden we de lesstof al van tevoren kunnen krijgen? Dat is tweeledig, het maait natuurlijk het gras al heel veel voor de voeten weg... het meelezen hoeft niet, want de huisopdracht in die zin, huiswerk is om de eerste 5 hoofdstukken van Openbaring te lezen. En de eerstvolgende keer lopen we de tekst door. Vorige keer met de Romeinen las ik de hele stukken van Romeinen voor. Dat doe ik dus niet. We pakken dadelijk gewoon een hoofdstukje en dan lopen we hem door. En als jullie thuis lezen, dan kun je van de vragen en naderhand... kun je de verschillende commentaar en visies delen die op papier staan, kan je er nog eens op naslaan. Ik ben nog druk aan het schrijven, les 4 is klaar, dus ik heb voorsprong, maar ik moet 5 en 6, ben ik nu aan 5 ben ik aan het opstarten, dus het is allemaal meer werk dan ik gedacht had. Ik ben al wel in december begonnen, maar het is gewoon complex, moeilijk. Ja, dan wordt hij geopperd van de map is eigenlijk om thuis na te lezen. Ja, ik heb hem nu voor de inleiding dus evenwel wel gebruikt. Gewoon om, dit is je gereedschapkistje eigenlijk. Dat je even, er worden wat tips van hou in de gaten. Als je soms een Bijbelgedeelte leest, die je denkt van zo, daar is de Heer Jezus wel heel scherp. Dat je indachtig houdt, oh wacht even, dat gaat over tarwe en onkruid. Hè? Jezus is nu rechter. Hij praat nu vanuit een hele andere rol. Nu is het genadetijd en dan komt hij. Maar ook tijdens de oordelen zullen we zien dat Jezus nog steeds eventjes wacht. Komen de mensen? Willen ze me? Nee, volgende oordeel. Weet je, het is niet voor de Heer. De oordelen zijn er niet om de mens te vernietigen. God is een God die wil verlossen. Jezus is een verlosser. Dus Jezus is er helemaal niet om te oordelen. Een oordeel is niet anders dan de staat bevestigen waarin de mens zichzelf gemanoeuvreerd heeft. En dat is heel wat anders. En dat is dus daar in die zin, ook tijdens de oordelen, zullen we een liefdevolle Heer aantreffen. Ondanks dat de oordelen best fors zijn over deze wereld. Maar als het aan de Heer ligt, gaat het er wel om dat nog velen het hele vrederijk mogen beërven. Hè? Andere vraag? Dan zullen we de avond afsluiten. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde en voor uw enorme trouw. Heer, en als we zo de voorbereiding hebben getroffen, Heer, om met het boek Openbaring aan de slag te gaan, Heer, en al die visies die er zijn over u, waarin we als gelovigen in alle oprechtheid, welke visie we ook hebben, zoekend en tastend het woord wat u geopenbaard heeft, onthuld heeft, dat we die echt goed willen begrijpen, Heer, want we willen ook niks afdoen van uw woord, of toevoegen, Heer, dan hebben we uw hart nodig. En Heer, dat we deze avonden in liefde met elkaar door zullen brengen, Heer, ons zullen verheugen over hoe groot en liefdevol en genadig u bent. En Heer, ook momenten van verdriet, Heer, als we zo denken over mensen die blijkbaar willens en wetens een afkeer van u hebben. Heer, wat is er met die mensen gebeurd? Heer, dat ze toch die genade niet kunnen pakken. Heer, dan maak me dat stil. Ik heb menig vaak met een traan gezeten en moeten slikken, Heer, als ik uw woord las. Heer, dat maakt ons dat nederig. En dat we hier staan, niet met het omdat we het zo goed weten, of dat wij gearriveerd zijn en wij zijn kinderen van God. Maar Heer, dat maakt ons dat klein. En dat we beseffen dat die kroon op ons hoofd ook maar van u is. Heer, we hebben het 100% uit genade van u gekregen. En daar zijn we u dankbaar voor. Maar Heer, ik ben ook erg blij, Heer, als we gaan zien, Heer, dat er een schare is. Een grote groep menigte uit de wereld die niemand kan tellen. Ja, Heer, dan geeft me dat ook weer hoop, Heer, om door te lezen en door te gaan. Heer, wilt u die hoop, Heer, hier in de gemeente leggen en in de gemeentes van mensen die van buitenaf? Heer, dat we hoop hebben voor deze stad. Dat we hoop hebben voor onze buren en familieleden die u niet kennen. En Heer, dat we mogen gaan leven uit uw liefde. Heer, dat dit niet een studie zal zijn voor kennisvergaring, maar dat de studie van zal zijn dat we leven vanuit die toekomst. Dat we mensen mogen zien als oogst, waarin we u mogen vragen om te gaan oogsten tot behoud en dat ze mogen delen in die liefde van u. Alle zegen en alle eer aan het Lam. Amen.